Als iemand nou van u zou vragen, wat is een christen? Wat zou u dan voor antwoord geven? Wat maakt iemand tot een christen? Die gelovig wil zijn. Die bij Christus hoort. Die zondags een zwart pak aantrekt en een mooie stropdas. Die wedergeboren is. Een volgeling van Jezus. De wil tot het volgen. Ja, dat zijn allemaal hele goede antwoorden. Die allemaal kloppen. En allemaal middelen zijn om te komen tot het doel, tot de kern van wat de Bijbel noemt iemand die een christen is. De Bijbel omschrijft iemand als een christen is, niet iemand die in de eerste plaats iets wil, of in de eerste plaats iets doet, of in de eerste plaats iets nalaat. Nee, sommige mensen hebben het beeld van christendom, een soort, wat ik dan maar noem, een soort van figuurzaagtheologie. Als je nou maar alle fouten eraf figuurzaagt, dan blijft er vanzelf een goed mens over. Dat leert de Bijbel niet. Maar zelfs niet iemand die wedergeboren is, maar een christen wordt omschreven in Gods woord als iemand die in de eerste plaats iets heeft gezien. Heeft u iets gezien? U heeft iets gezien. De heerlijkheid. Een christen is iemand die gezien heeft de heerlijkheid van God. Daartoe is Christus gekomen. Om ons het recht te geven, maar ook om ons in staat te stellen, die barrière weg te halen, zodat wij zouden kunnen zien de heerlijkheid van God. 2 Korinthe 4, vers 6. De God die gesproken heeft, licht schijnen in het duister, Genesis 1, heeft dat licht laten schijnen in onze harten, om ons te verlichten, waarmee? Met de kennis van de heerlijkheid van God. Die is in het aangezicht van Christus. En God is bezig, lieve broeders en zusters, jonge en oude vrienden, God is bezig om dat beeld van de heerlijkheid en de glorie van Hemzelf in uw leven zichtbaar te maken. Daar is hij, elke dag mee bezig. Wat denkt u? Wat denkt u? Dat heb ik niet van mezelf hoor, want dan had u dat rustig weer kunnen vergeten. Maar dat gaan we straks lezen in Gods woord. Wat denkt u als God daarmee bezig is? Hoeveel energie zou hij daaraan geven? Een B. Alle. Alle energie. En alle kracht. En alle passie. En alle macht. En alle glorie. En alle heerlijkheid. En alle gerichtheid van de schepper van hemel en aarde. Is erop gericht. Om zijn heerlijkheid zichtbaar te maken in jou en in mijn leven. En er is niets waar je gelukkiger van wordt dan daarvan. Daar is God mee bezig. Dat doet hij ook, zegt Paulus. Paulus vertelt daarover in een brief die hij schrijft aan de gemeente in Thessaloniki. Of Thessalonica, zo mag je het ook uitspreken. En die tweede brief die Paulus aan hen schrijft, die vindt u een beetje achteraan in het Nieuwe Testament. Als u bij Exodus bent, moet u nog even doorbladeren. En dan komt u bij de tweede Thessalonicense brief. Vroeger op de catechisatie zeiden we bladzij 1855. Iedereen had dezelfde Bijbel. Was makkelijk, hè? Hoef je niet zo te zoeken. Maar tegenwoordig hoef je daar niet meer aan te beginnen. Want dat er circuleren vele vertalingen. En niet allemaal verkeerd, hoor. 2 Thessalonicensen. Hoofdstuk 1, vers 3 tot vers 12. Luister wat Paulus daar schrijft tegen die mensen, maar we geloven dat hij ook iets tegen ons te zeggen heeft. God heeft iets te zeggen. Wij, en daar bedoelt Paulus mee zichzelf, Silas en Timotheus, wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort. Omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit, en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt. Zou u bij zo'n gemeente willen horen? Ik wel. Als ik in Thessalonica zou wonen in die tijd, zou ik onmiddellijk lidmaatschap aanvragen van die gemeente. Waarom? Het geloof groeit buitengewoon goed en de liefde onderling groeit ook. Vers 4, zodat wij zelfs over u roemen in de gemeente van God vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt. Een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat u het koninkrijk van God waardig geacht wordt waarvoor u ook lijdt. Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken. En aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heer Jezus Christus, vanuit de hemel met de engelen van zijn kracht. Wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van zijn macht. Wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijk te worden in al zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven, want bij u vond ons getuigenis geloof. Daarom bidden wij ook altijd voor u, dat onze God u de roeping waard acht en hij al het welbehagen van zijn goedheid en al het werk van het geloof met kracht volbrengt, opdat de naam van onze Heer Jezus Christus in u verheerlijkt wordt en u in hem, overeenkomstig de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. Eén hele lange zin. En wat staat daar ongelooflijk veel in. Maar wat ik lees in vers 10 is dat wanneer de Heer Jezus zal komen, en hij gaat komen, dat hij in ons verheerlijkt zal worden. En dat hij ook in ons, in mij persoonlijk, maar ook in ons als wereldwijde gemeente, ook als plaatselijke gemeente, hij zal bewonderd worden. Hij zal, in een andere vertaling zegt, met verbazing gezien worden in de levens van degenen die tot geloof gekomen zijn. Daar is God dus mee bezig. Dat heeft hij gedaan bij de gemeente in Thessalonica, maar dat doet hij ook bij de Vrije Evangelische Gemeente in Den Helder. En bij elke gemeente, bij elke gelovige die Christus volgt, God lief heeft en zicht heeft op de heerlijkheid en de glorie van hem. Daar is God mee bezig. En dat geeft ons een ongelofelijke zekerheid. Toch? Maar geen vanzelfsprekendheid. Wat zeg je daar? Dat staat boven mijn preek van vanmorgen. Zeker? Waarom? Waarom durf ik te zeggen zeker? Omdat God het doet. Het is zeker, maar het is niet vanzelfsprekend. Ik ga proberen om u dat uit te leggen aan de hand van dit gedeelte. Paulus en Silas komen met pijn in hun rug aan in Thessalonica. De wonden zijn nog vers, hun ruggen zijn kapotgeslagen, ze hebben met handen en voeten kromgesloten in het blok gezeten, want ze zijn afkomstig uit de stad Filippi. En in Filippi hebben zij een vrouw bevrijd van een demonische gebondenheid, en als dank daarvoor zijn ze in de gevangenis gegooid, gemarteld en mishandeld, en zaten ze daar te mopperen en nee, niet. Middernacht zongen ze de lof van God en de kerkers gingen open. En Paulus en Silas worden bevrijd en als dank voor hun werk zijn er blije mensen in Filippi. In elk geval een gezin van een gevangenbewaarder die met zijn hele huis tot geloof komt. Als Paulus de stad verlaat, laat hij een kleine maar springlevende groep gelovigen achter. En ze lopen nog een beetje krom En ze zullen het echt gevoeld hebben, die marteling. Maar ze gaan door naar de stad Thessalonica. En daar komen ze. En dan gaat Paulus naar zijn gewoonte. Daar was hij echt altijd hetzelfde pandoer. Hij stapte eerst naar de synagoge. Eerst naar de Joden. En 3 sabbatten achter elkaar. 3 Joodse zaterdagen, Joodse feestdagen. 3 dagen achter elkaar, 3 weken. Preekt hij daar de boodschap van Jezus. Dat Christus, hij Jezus, is de Christus, de Messias. Maar de Joden willen niet luisteren. En dan gaat Paulus naar de Grieken. En dan spreekt hij tot de heidenen. En dan komen daar mensen tot geloof. En dan lezen we dat een groot aantal van hen tot geloof komen. Waaronder een aantal mensen van aanzien. En waaronder ook een heel aantal vrouwen. Maar de Joden pikken dat niet. Die zijn jaloers. Hoe haalt die man het in zijn hoofd? Om daar te spreken over de God van de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van het Oude Testament, van onze schriften. En hij noemt die naam en hij brengt die in verband met Christus. Dat klopt niet, dat willen we niet. En de Joden beginnen onrust te stoken. En het werk van Paulus en Silas te bemoeilijken. En maakt u zich geen illusies. Dat waren geen open en respectvolle discussies die ze met elkaar voerden. Paulus en Silas hadden het zeer zwaar te verduren. En het was niet alleen maar verbaal geweld, maar ook fysiek geweld. Paulus en Silas leden om de boodschap die ze spraken. Maar ik ben ervan overtuigd dat Paulus, omdat hij zag op het doel wat God had met zijn leven en met zijn bediening, namelijk het verheerlijken van zijn naam, dat dat brandstof gaf en genade en kracht en moed en troost om altijd weer door te gaan, ondanks alle tegenwerking. Het wordt op laatst zo bar dat ze midden in de nacht de stad Thessalonica moeten verlaten en doorreizen naar de volgende plaats. Dan komen ze in Berea en daar gedragen de mensen zich iets anders, want staat dat de mensen daar in blijdschap het woord aanvaarden en de schriften nagaan om te kijken of het ook klopt. En ook daar komt een grote groep mensen tot geloof in Christus. Maar dat horen de Joden in Thessalonica en die sturen alsnog een delegatie daar naartoe om in Berea onrust te veroorzaken, opnieuw tegenstand en tegenwerking. Het is gewoon bijna onwerkbaar. En ook omwille van zijn veiligheid moet Paulus daar weer de stad verlaten. Maar hij laat zijn collega's Silas en Timotheus achter. Hij reist zelf door naar Athene en naar Korinthe. En dan hoort hij naderhand, als zijn vrienden terugkomen, zijn compagnons, hoort hij over wat er in de stad Thessalonica precies gebeurt. En dan schrijft hij, wij moeten God altijd voor u danken, broeders. Want het gaat super, super goed. Die gemeente groeit als kool. Die gelovigen, die houden van elkaar. Oh, er is druk. Er is discriminatie. Er is uitsluiting. Kent u dat ook? Kent u druk? Wordt u gediscrimineerd omwille van uw geloof? Wordt u buitengesloten? Ervaart u soms misschien wat afstand? Of onbegrip? Dat je heel ver met iemand komt, maar datgene wat je het liefst wilt delen, dat kun je niet delen. Wordt er wel eens misschien stiekem iets achter je rug omgezet, gezegd? Of zie je wel eens collega's naar elkaar kijken met een blik van, nou ja, daar heb je hem weer. Even terzijde, dat komt toch niet omdat je de hele dag met je opgeven vingertje loopt, hè? Nee, hè? Want dan ben je gewoon een zeurpiet. En dan leid je omdat je gewoon zeurt. Maar als je Christus volgt en Christus dient, dan gaat dat opvallen. Dan doe je dus niet mee in de klas. Dan wil je niet luisteren naar die mop die je collega maandag weer heeft opgedoken ergens. Dan trek je daarin grenzen. Voor een paar weken gaan we muren doorbreken als we lofprijzen. Maar het is ook goed om een paar muren overeind te houden. En af en toe een deur open te doen waar het nodig is. Maar ook weer te sluiten waar het ook nodig is. Ervaar je die druk. Allen die godsvruchtig willen leven, zegt Paulus tegen Timotheus, zullen vervolgd worden. En waarom groeit die kerk in China nou zo gigantisch snel? En in Afrika, en in Zuid-Amerika, en in de moslimlanden. Omdat er daar geen compromis mogelijk is. Daar bestaan geen naamchristenen. Als je daar zegt, ik ben een christen, dan kost je dat gelijk. Je sociale status, je aanzien, soms je baan, je familie, en misschien nog wel je gezondheid, je vrijheid. En uiteindelijk misschien wel je leven. Dan haal je het niet in je hoofd om te zeggen, ik ben een gelovige. Als je niet werkelijk gezien hebt de heerlijkheid van God in de Heer Jezus Christus. Er is druk. Maar te midden van die druk groeit die gemeente in Thessalonica als kool. Het staat niet dat het een grote gemeente is geworden. Ik lees nergens in de Bijbel dat God uit is op grote gemeenten. Hoe heerlijk het ook is als gemeenten groot worden. Toch? Daar is niks tegen. Maar de Bijbel spreekt altijd positief over de vraag of gemeenten gezond zijn. En de grootte doet daar uiteindelijk niet in de eerste plaats iets toe. Want wat zegt Jezus tegen de gemeente Philadelphia? Zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven die niemand kan sluiten, want u hebt weinig kracht en toch heeft u mijn woord bewaard. En Jezus zelf zegt tegen zijn vrienden, vrees niet, kleine kudde, want het heeft uw vader behaagd om u het koninkrijk te geven. De gemeente in Thessalonica groeit omdat het woord bewaard wordt. Dat is meer dan dat er elke zondag goed gepreekt wordt. Dat is ook meer als dat er elke zondag goed geluisterd wordt, hoe belangrijk dat ook is. Dat is zelfs meer als dat de gemeente super in de leer blijft, hoe belangrijk dat ook is. Want wat zegt Jezus tegen zijn discipelen? Als je mijn woord bewaart, dan zul je gaan doen wat ik je zeg. Gods woord bewaren wil zeggen, Gods woord serieus nemen en gehoorzamen en je laten leiden door wat God in het woord zegt. En daar worden gemeenten niet altijd groot van, maar wel gezond. Uw geloof groeit buitengewoon snel. Super groeikracht. Er zit een soort geestelijke pokon in die gemeente, waardoor er een enorme uitbarsting is van geestelijke groei. Hoe merk je dat? Als mensen geestelijk groeien, dat merk je aan een paar dingen. Dat merk je aan hun gedrag, dat merk je aan hun woorden, dat merk je aan hun gerichtheid, aan hun passie, aan hun levensvisie, aan de koers die ze varen. Je merkt het aan hoe ze met elkaar omgaan. Je merkt het aan hun portemonnee. Je merkt het aan keuzes die ze maken. Jullie groeien buitengewoon snel. Groei jij geestelijk? Mag ik dat vragen? Ja, natuurlijk mag ik dat vragen. Dat moet ik vragen. Er is niemand anders die dat aan u vraagt dan in de gemeente. Of vraagt je collega dat morgen aan je, of je baas. Ben je geestelijk gegroeid? Mijn baas vraagt dat niet. Maar als broeders en zusters horen we dat aan elkaar te vragen. Vraag het eens aan je beste vriend. Vind je dat ik geestelijk groei? Vaak zie je veranderingen zelf niet zo. Maar mensen die je van de buitenkant bekijken, hebben soms eerder bepaalde processen, in positieve, soms ook in negatieve, maar vooral in positieve zin, in de gaten. Vraag het eens aan je man of aan je vrouw. Als er iemand is die eerlijk antwoord geeft en alles van je weet, is hij of zij het. Groei je geestelijk. Gisteren heeft u het seizoen weer geopend, heeft u gebarbecued. Dat was gezellig. En zijn er misschien vast plannen voor dit nieuwe jaar? Er zijn ook zorgen, want we hebben een lijst voor ons en er is kinderwerk, er is jeugdwerk, er is tienerwerk, er is ouderenwerk, er is koffiewerk en er staan alle poppetjes wel weer op de goede plaats. Zijn alle plekken weer bezet? Maar waarom beginnen we niet met de vraag? Zijn alle plekken bezet dit jaar? Maar waarom beginnen we niet met de vraag? Wat willen we dit jaar van God zien? Wat zouden we graag dit jaar van God krijgen? Hoe zouden we graag dit jaar geestelijk groeien? Stappen vooruit zetten. Groei je geestelijk. Vraag het eens aan iemand. Iemand die je vertrouwt en iemand die je kent en iemand die de waarheid spreekt. En merk, tot je verbazing, dat God soms dingen in je leven doet die je zelf niet eens bemerkt, maar dat anderen dat in de gaten gaan krijgen. Paulus is zelfs zo trots op die gemeente, ja, trots in de goede zin van het woord, dat hij zegt, ja, wij zelf roemen over u. Met andere woorden, als hij een andere plek komt, dan zegt hij, moet eens kijken naar die broeders en zusters daar in Thessalonica. Die doen nou precies wat ik bedoel. Vanwege je volharding in het geloof, in alle vervolgingen en de verdrukkingen die je verdraagt. En nou kom ik bij het punt dat ik denk van, ja, het is zeker Maar het is niet vanzelfsprekend. Want dat Christus komt en zijn heerlijkheid in ons openbaar wordt, en dat dus in jouw leven te zien zal zijn wie de Heer Jezus is. Als je dat niet hebt, als dat niet is gebeurd, dan heb je in de hemel ook helemaal niets te zoeken. Dan is de hemel buitengewoon saai om te zijn. Maar als de Heer Jezus zichtbaar is in je leven, als God gaat laten zien wat Hij in je leven heeft gedaan, dan kan dat niet anders dan dat er ook dingen aan vooraf gegaan zijn. Want deze gemeente wordt geprezen om geestelijke groei. Geprezen om een gezonde geestelijke instelling, een gezonde geestelijke houding. En ze worden geprezen omdat ze het volhouden. Er staat dus niet dat ze mega geworden zijn. Er staat niet dat ze een enorme impact hebben op hun omgeving. Het staat niet dat het allemaal ongelooflijk groots en indrukwekkend is. Eigenlijk worden ze geprezen omdat ze vastgehouden hebben aan wat God ze heeft gegeven. Als Paulus enkele jaren later aan Timotheus een afscheidsbrief zal schrijven, en Paulus zegt: ik ben blij, dan zou je toch denken van, nou, die heeft heel wat op zijn lijstje staan, heel wat op zijn cv, waar ik kan denken van, al deze dingen hebben mij voldoening gegeven, en deze dingen heb ik voor God mogen doen. Het enige waar hij over praat, en waar hij blij mee is, is dat hij zegt: ik heb het geloof behouden. Ik ben trouw gebleven aan het woord van God. En als wij trouw blijven aan het woord en het geloof behouden, dan zal God ons behouden. Er staat dus iets op het spel. Het is niet genoeg. Het is niet genoeg om tijdens een samenkomst je hand opgestoken te hebben en zeggen: Heer, ik wil een kind van u worden. Het is niet genoeg om het zondaarsgebed te bidden en Jezus te aanvaarden als je Heer en Heiland en je Verlosser. Het is het begin, maar het is niet genoeg. Laat God ons alsjeblieft bewaren voor een soort evangelische behagelijkheid, voor een zoetsappigheid en een heerlijke, kalme reis waar geen problemen zijn. Denk van: met mij zit alles snor. Mijn paspoort is getekend met het bloed van Jezus en ik ga sky high, stijlrecht de heerlijkheid in. Als dat uw beeld is van christen zijn en van gemeente zijn, dan kom je vroeg of laat van een koude kermis thuis, als je het serieus neemt. Want daar gaan moeilijkheden, daar gaan tegenwerkingen, daar gaat strijd komen. Veel mensen denken dat je, als je christen wordt, in de gondel terechtkomt. En de gondelier die dobbert je rustig over het kalme water. Hij zingt een prachtig lied, het is allemaal koek en ei en het is super, heerlijk. Maar dat beeld zie ik niet van de gemeente in Gods woord. Sommige mensen denken dat het een hospitaalschip is. Dat je al je lekker gebrek daar opgelost ziet worden, ook dat is niet waar. Ik zie veel vaker de gemeente als een oorlogsboot. Niet altijd in strijd, maar wel strijdbaar. En koersvast, en sterk, en goed georganiseerd. Paulus prijst die gemeente om ook wat in die druk en in die moeilijkheden die gemeente het volhoudt. Want, zegt hij, die moeilijkheden en die tegenwerking zijn het bewijs. Dus geen pech, maar het bewijs. Ze zijn het bewijs dat God jou waard acht om die heerlijkheid van zijn zoon te mogen gaan dragen. Daar zijn geen bonuskaarten voor beschikbaar en geen kortingsbonnen voor beschikbaar. Die heerlijkheid van Christus groeit in levens van mensen die, behalve dat ze trouw blijven aan hem, ook in moeilijkheden en tegenwerking stand blijven houden. Hoe ga jij daarmee om als het moeilijk wordt? Hoe vaak heb je gedacht van mij hoeft dat niet meer? Dan ben je actief en dan neem je een standpunt in en zeg je: ik laat het maar voorbij gaan. Maar er zijn ook mensen die passief afstand nemen. Ze gaan nog jaren naar de kerk, ze doen nog jaren met alles mee, maar diep in hun hart is er een afstand gegroeid. Is die eerste liefde aan het doven? Is die passie en die volheid van Christus aan het doven? En hebben ze een veilige muur eromheen gebouwd van: hoor eens, dit komt mij geen tweede keer meer. Hoe ga jij daar mee om? Ik zou haast de brutale vraag mogen stellen. Ik doe hem niet. Nou, ik stel hem dan toch. Ik zou hem durven kunnen stellen. In hoeveel gemeenten ben je al geweest? In hoeveel gemeenten bezoeken mensen niet voordat ze er steeds van achterkomen? Als ik weer in de volgende gemeente kom, kom ik weer hetzelfde tegen. Hoe zou dat nou toch komen? Zou het misschien komen omdat ik mezelf meeneem? Zou het misschien komen omdat God bezig is om mij een les te leren waar ik telkens voor wegloop? Ik zit in een klas en als het lastig wordt, denk ik van ik ga naar een andere klas, daar is de moeilijkheid niet. Maar vroeg of laat moet je op herhaling. Want God is bezig met het allermooiste wat er is. De heerlijkheid van Christus in jou te laten groeien. En hoe doet hij dat? Dat doet hij juist door moeilijkheden heen. En juist ook door lijden heen. Want wat zegt hij, Paulus? Ik moet het even precies opzoeken. Een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat u het koninkrijk van God waardig geacht wordt, waarvoor u ook lijdt. Dat lijden hoort erbij. Het is niet alleen maar iets wat er ongelukkig en helaas bij komt. Paulus zegt, gaat daar zelfs nog een stap verder in. Hij zegt tegen de Colossenzen dat hij in zijn lichaam aanvult wat er aan het lijden van Christus nog ontbreekt. Dat is een merkwaardige zin, vindt u niet? Hij vult aan in zijn lichaam wat er aan het lijden van Christus nog ontbreekt. Dat is niet het lijden, het plaatsvervangend en verzoenend sterven. Daar hoeft niets aan toegevoegd te worden. Maar dat is het lijden van Christus. Dat wil zeggen dat je leert steeds weer in alle omstandigheden te zeggen: Heer, u bent groter dan wat er nu met mij gebeurt. Wat denkt u? Al die honderdduizenden christenen die wereldwijd gevangen zitten, in kerkers, in containers, het daglicht niet mogen zien, een vreselijk leven hebben en vasthouden aan hun geloof in Christus. Wat een getuigenis dat geeft. Ik hou meer van hem dan van mijn vrijheid. Ik hou meer van hem dan van mijn comfort. Ik hou meer van mij dan mijn gezondheid. Ik hou meer van hem dan van mijn eigen leven. Wat denk je? Wat denk je hoe kostbaar en hoe heerlijk en hoe waardevol het kennen van Christus zo in die levens zichtbaar wordt? Kan dat ook, mag dat ook van jou gezegd worden? Ik ken je niet persoonlijk. Er kunnen misschien dingen in je leven spelen waar je het moeilijk mee hebt of hebt gehad. En als ze er niet zijn geweest of niet zijn, dan gaan ze komen. Dan is het de vraag. Maken die dingen ons bitter? Of maken ze ons beter? Hou het voor enkel vreugde. Vooral het woordje enkel is heel sterk. Hè? Jacobus zegt, hou het voor enkel vreugde wanneer u in allerlei, verzoekingen valt. Opdat de echtheid en de volharding van uw geloof daardoor zichtbaar wordt. Die keus wacht elke dag op ons. Ik kan me toch niet voorstellen, u wel, ik kan me toch niet voorstellen, dat wanneer de Heer Jezus verschijnt en we bij hem zijn, dat je daar verder komt met deze woorden: ja, Heer, ik heb voor u gekozen, ik heb alle opties overwogen, maar ik vond die van u het beste. Of ik heb voor u gekozen omdat ik bang was omdat ik anders naar de hel zou gaan. Ik heb voor u gekozen omdat ik me schuldig voelde en ik kan niet zo goed met die schuldgevoelens omgaan. U gaf mij vrede, ik kon het loslaten. Of zouden we zeggen: Heer, ik heb voor u gekozen. Want ik heb uw heerlijkheid gezien. En ik heb u belangrijker gevonden, door moeilijkheden heen, u belangrijker gevonden dan wat en wie dan ook. Gods heerlijkheid in ons geopenbaard. Maar niet vanzelf. Mag ik eens twee teksten tegenover elkaar zeggen die we net met elkaar hebben gelezen. En er gebeurt er iets heel merkwaardigs. Luistert u mee. Paulus zegt dat Jezus op die dag in ons verheerlijkt wordt in vers 10. En dan zegt hij in vers 12, opdat de naam van onze Heer Jezus Christus in u verheerlijkt wordt. Ja, wat is het nou? Wat is het nou? Gaat het nou gebeuren? Of is het maar kiele of het wel gaat lukken? Het gaat zeker lukken. Want God is aan het werk. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat hij die in u een goed werk begonnen is, dit zal afmaken, zal volmaken tot de dag dat Jezus komt. Waar God mee bezig is, gaat nooit meer voorbij. En daar stopt hij ook nooit mee. Hoe kan Paulus dan zeggen, dan bid ik dat het gaat gebeuren? Daar hoef je niet voor te bidden, toch? Daar is God toch al lang mee bezig? Daartoe heeft hij u ook geroepen. Maar tegelijkertijd bidt Paulus dat we ook de heerlijkheid van onze Heer Jezus gaan verkrijgen. U bent geliefd. U bent uitgekozen. En even verder. Sta dan vast, broeders, in de overlevering. En houd u aan het woord. Het is zeker. Maar er moet ook voor gebeden worden. Is dat niet met elkaar in tegenspraak? Als u bidt, Heer, bent u bij me. Ja, kun je wel bidden, maar God heeft gezegd, ik ben bij je. Dat hoef je nooit meer te vragen. Heer Jezus, wilt u gauw terugkomen? Dat heeft Heer Jezus al beloofd. Dus dat hoef je nooit meer te vragen. Je hoeft geen dingen te vragen die God heeft beloofd. Zo werkt het niet. Weet u wat mij opvalt? Weet u hoe u dat merkt in uw eigen leven? Maar ik merk hoe blijer ik ben met wat God belooft. En hoe meer ik mij vasthoud aan wat hij voorspelt, hoe meer ik ervoor ga bidden. Hoe meer ik ernaar uit ga zien, hoe meer ik ernaar ga verlangen, dat gaat gebeuren wat de Heer ook heeft voorspeld. Daarom, mijn geliefde, Filippenzen, werk aan je eigen zaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. God is aan het werk. En ik werk. Psalm 27. Wacht op de Heere en wees sterk. Dat is een opdracht. Volgende regel. En hij zal uw hart sterk maken. Dat gaat samen op. Ben jij, bent u, zijn wij ons ervan bewust dat God dat werk in ons aan het doen is? Wat doe jij? Wat doet u, wat is uw, wat is jouw reactie op die zekerheid die we lezen? De heerlijkheid van God zal in ons gezien gaan worden. Ga daar nou eens een uur over nadenken. Dat God als het ware een gordijn gaat weghalen en dat hij gaat laten zien wat we nu nog raadselachtig en in spiegels en in duisternis en in nevel en in moeilijkheden niet zien wat er gebeurt, dat God een gordijn gaat weghalen en dat we een wereld gaan zien en een plan gaan zien en een vervulling gaan zien waarvan we denken van, oh ja, dat lijkt mij de hemel. Eén grote aha-erlevenis. Maar nou zie ik het. Nou snap ik het. Nou begrijp ik het. Wat heb ik geleefd als een bedelaar? Wat heb ik mijn leven verprutst met beuzelarijen? Wat heb ik weinig risico genomen omdat ik God niet vertrouwde? Wat had ik veel meer kunnen doen? En nog veel meer kunnen groeien als ik daar meer op had gefocust geweest. Daar meer op was gerekend. Want de schepping wacht, zegt Paulus in Romeinen 8. De schepping wacht op het openbaar worden van de zonen van God. En Binnendijk legt het als volgt uit. Hij zegt, God houdt zoveel van de Heer Jezus, zijn Zoon, dat hij het liefst het hele universum vol hangt met pasfoto's van Jezus. Dat overal waar hij kijkt, dat hij Christus ziet. Nou, zegt hij, ik wil zo'n pasfoto zijn. Ik wil zo'n beelddrager zijn, dan wanneer God, dat wanneer dat openbaar wordt, dat God in mij en dat iedereen in mij zal zien. Dat is Jezus in jou geworden. Dat is Jezus in jou geworden. Dat is Jezus in jou geworden. Wat een blijdschap. Wat een vervulling. En ook hoeveel eer en glorie is daar voor God. Mag God je daarvoor gebruiken? Wil je daarvoor, we gaan even terug naar vers 1 om het af te ronden. Wil je daarvoor dit jaar, dit seizoen, de komende tijd, dingen doen om geestelijk te groeien? Leeft u elke dag met God? Neemt u elke dag de gelegenheid om met hem te spreken? En niet alleen maar Heere zegen deze spijzen, amen, maar bidt u ook. Leest u zijn woord. Investeert u tijd en moeite en aandacht in de omgang, in de persoonlijke relatie met de Heer Jezus Christus. Hoe is uw plek in de gemeente? Bent u bezoeker? Is het een gemeente met hele hoge kijkcijfers? Of wilt u ook actief ingezet worden? Niet omdat u nou gelijk iets moet doen, maar bent u een levend lid van de gemeente van Christus? Die verantwoordelijkheid begint thuis in uw persoonlijke relatie met God. Maar als die levend is, dan gaan uw broeders en zusters daarvan genieten, daarvan leren, daarvan profiteren. En ten tweede, vindt u het goed? Vindt u het goed? Wilt u erop voorbereid zijn? Wilt u innerlijk de overgave aan Christus hebben? Dat er ook dingen in uw leven mogen gaan gebeuren. Misschien nog erger dan wat er al is gebeurd. Dat er dingen in uw leven mogen gebeuren die druk en moeilijkheden veroorzaken. En mag God ons dan de genade geven dat we steeds weer mogen zien dat hij daarachter zit en hij bezig is om de pasfoto van de Heer Jezus in ons leven te ontwikkelen en zichtbaar te maken. Daar wil ik straks ook graag met u voor bidden. Maar als reactie op dit woord wil ik graag met u een lied zingen. En dat is opwekking 427. Daar staat, maak mij rein voor u. En als we dit lied zingen, dan is er een voorspel door de muziekgroep. En dan kan ook de collecte gehouden worden. Of collecten, ik weet niet hoeveel het er zijn. Eenmaal, ja. Thank you. De Vader in de hemel, u heeft het ons horen zeggen. Dat we besluiten om een dienstknecht van u te zijn, van uw Zoon, de Heer Jezus. Steeds tot uw wil bereid. En daar willen we u heel hartelijk voor danken. Dat u, die sprak licht schijnt in de duisternis, dat licht heeft laten schijnen in onze harten. En dat u ernaar verlangt om ons te verlichten met de kennis van de heerlijkheid van u. En dan kijken we elke dag naar de Heer Jezus. Dank u wel. Heer, we belijden u dat we dat zicht niet altijd hebben. En we moeten erkennen dat we vaak met dingen bezig zijn die dat zicht ontnemen. We moeten u ook belijden, Heer, dat we niet altijd zien wat u aan het doen bent. Of misschien juist wel denken dat u iets anders aan het doen bent. Maar u kent ons leven, u leest ons hart, u leest onze gedachten. En wat zijn we tot in de grond van ons hart dankbaar, Heer, dat u het niet van ons laat afhangen. Maar dat u zelf al uw macht en al uw kracht en al uw heerlijkheid inzet om te komen tot het doel van het werk. Om te komen tot het doel van uw schepping. Dank u, Heer. Dat geeft ons steeds weer moed om door te gaan. En helpt ons om af te zien van onszelf. En onze blik steeds weer op u gericht te houden. Heer, geef ons uw geest. Geef ons uw woord in gedachten en in ons hart. Leid ons de weg die we gaan. Morgen, als we staan volop in de maatschappij, thuis of op school of op ons werk, waar u ons ook geplaatst heeft. Ook in deze gemeente. Heer, maak deze gemeente, maak onze gemeente plekken waar de heerlijkheid van Christus zichtbaar en hoorbaar en merkbaar aanwezig is. Daar willen we graag voor gebruikt worden. Geeft u ons daar alstublieft de kracht voor. In Jezus' naam. Amen. Jezus komt in eeuwigheid. Zijn shalom wordt wereldwijd. Dat is het slotlied wat we met elkaar gaan zingen. En daarna mag ik u de zegen meegeven. Zullen we het staande zingen met elkaar? Mag de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. En mogen uw geheel oprechte geest, ziel en lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw. Hij zal het ook doen. Amen. God zegen deze week en tot ziens.